It's Saturday morning, it's 7 o'clock, it's time for Double Dutch on Chin 97.9.
Flublikap, stublikap, flip, flop, flum. Ma, flublikap, stublikap, flublikap, stikke, dikke, drom, drom, snabbakap, flublikap, stublikap, stikke, dikke, dikke, bakkapak, bak, sti, rare druif, stikke, dikke, duif, dikke, duif, dikke, buif. Flik, flak, flik, flak, flik, sek, stikke, dikke, boem, boem, stikke, dikke, bam, bam, snabbakap, flublikap, snabbakap, nederaps, knoe, drama, flublikap, stikke, dikke, uit.
Ja, goeiedag Nederlandstalige luistervinken. Welkom bij het Double Dutch programma Cabaret en Kleinkunst op de zaterdagmorgen. Mijn naam is Leo Heistek. Prettig dat u er weer bent voor uw wekelijkse portie Nederlands cultuurgoed. Vandaag gaat u weer eens luisteren naar de stem van Godfried Bomans. En ik weet dat ik daar velen een plezier mee doe. In deze contraien geniet hij nog steeds grote populariteit, ook al is hij dood sinds... Even spieken, 1971. Wauw. U hoort hem vandaag in 6 korte bespiegelingen over het geloof in het algemeen en zijn katholieke opvoeding in het bijzonder. Om te beginnen is hij hier met de Vincentius Vereniging. This is Double Dutch on Chin.
Over de HH-leden van de Sint-Vincentius Vereniging, dat zijn de herenleden van de Sint-Vincentius Vereniging, valt ook heel veel te vertellen. U krijgt hier inlichtingen uit de eerste hand, want ik ben als jongeling, toen ik nog met mijn ouders thuis woonde, jarenlang werkend lid van de Vincentiusvereniging geweest. Mijn moeder achtte het contact met de armen van grote opvoedkundige waarde. Je leerde er tevredenheid door, omdat je zag dat anderen het minder hadden. Als jongen reeds moest ik met haar mee. Zij ging met een mandje vol versterkende middelen de achterbuurten in, trap op, trap af, en had voor iedereen een bemoedigend woord. Overal rook het naar kinderluiers, aangebrand strijkgoed en opgewarmd eten. De kamertjes stonden stijf van wantrouwen tegenover de rijke dame met haar zoontje, die het beiden zo goed bedoelden en het beste met ons voor hadden. De vrouw des huizes stond recht als een plank tegen een kast, waarin iets zat wat wij niet zien mochten, en antwoordde dat zij haar plichten wel degelijk deed en dat er niets op haar viel aan te merken. Deze plichten omvatten het kerkbezoek op zondag met goede manieren en het houden van je Pasen. Als wij hierover bevredigend waren ingelicht, greep mijn moeder in het mandje en legde iets op tafel. Dit hoefde niet. Het was louter liefdadigheid. De bewoners hadden ook niet de gewoonte dit op te merken. Men praatte gewoon door alsof er niets gebeurd was. Alleen de stem van de begunstigde werd wat scheller. Er viel niet dat op haar aan te merken, ze had altijd haar plichten gedaan. Je stond daarbij en dacht, hoe kom ik hier weer uit? Deze vraag, die tot de zondige gedachten behoorde, moest verjaagd worden. Ook dit waren mensen als u en ik. Tegenover God was ieder gelijk. Later werd ik lid van de Sint-Vincentiusvereniging. Deze mannen kwamen dinsdagavond bij elkaar in een zorgvuldig geschropt vertrek en gingen om een lange tafel zitten. Men noemde elkaar confrères. Er werden indrukken uitgewisseld. De voorzitter, een bekommerd man in een zwart pak, gaf ieder het woord. Mij werd de heer Schaap als confrère toegewezen, want men ging getweeën op stap. Er mocht geen binding met de bedeelden ontstaan. Vooral bij weduwen die wel arm, maar tevens bekoorlijk waren, diende hiervoor gewaakt. Meneer Schaap kwam met mij overeen dat de zaterdagmiddag hem het beste uitkwam. En wij togen op huisbezoek. Het stichtend woord deed hij zelf. Hij was ruim 80 en ik 18. Maar ik mocht wel na afloop de levensmiddelen uitdelen. Daartoe stelde ik mij achter hem op en luisterde eerbiedig. Meneer Schaap was een joyeus spreker. Wij moesten er allemaal niet zo zwaar aan tillen, zo meende hij. Hoofdzaak was dat men in de hemel kwam. Intussen zwierven zijn ogen door het vertrek. Niets ontging zijn blik. En men hoorde dat allemaal op dinsdagavond weer terug. Zo had hij opgemerkt dat de weduwe Laurens een biefstukje bij het raam had staan, hoewel zij dit achter haar rug trachtte te verbergen. Kwam zo iemand nog in aanmerking? Op de woonschuit in de ringvaart van de familie Sanders met 17 kinderen bleek geen trouwboekje aanwezig. Die mensen leefden dus in concubinaat. Over al deze dingen werd ernstig beraadslaagd. Mij werd niets gevraagd. Eerst als men 10 jaar lid was, kon men een opmerking maken. Maar beter was het dan nog even te wachten. Onze huisbezoeken vielen dus op zaterdag. Ik trad, als meneer Schaap met zijn toespraak klaar was, discreet naar voren. Het was dan mijn beurt. Ik legde de gaven fijntjes op een rand van de tafel en trad weer een schrede achterwaarts. Hiermee was mijn rol uitgespeeld. Ik gaf altijd hetzelfde. Een bon kruidenierswaren, ter waarde van een gulden, en een borstrok. Dit laatste behoeft misschien enige toelichting. Een dame had aan onze vereniging op haar sterfbed 500 borstrokken gelegateerd. En daar moesten we doorheen. In het begin werd nog wel eens gevraagd: hebt u misschien een borstrok nodig? Maar omdat al spoedig bleek dat we met deze methode niet merkbaar vorderden, werd de borstrok gewoon verstrekt. Er was ook een partij onderbroeken bij, maar hiervan waren er slechts 100 en de bedeelde kon deze dan ook weigeren. Het afwijzen van de borstrok echter stond niet vrij. De confrères overhandigden die gewoon en op de dinsdagavond werd hun op het hart gedrukt hierover ook niet in discussie te treden. De voorzitter stelde vastberaden vast: een borstrok is altijd welkom. Wij hadden ook een magazijnmeester en deze beheerde het magazijn. Men moet daar niet zich te veel van voorstellen. Het was gewoon een hangkast in het Sint-Jozef-patronaat. En daarin werden de kledingstukken bewaard die door meer gefortuneerde parochianen waren afgedragen. Onze magazijnmeester hield elke vrijdagavond zitting van 7 tot 8. Het was een klein mannetje, nog geen 20 jaar lid, en door protectie tot deze post opgeklommen. Want hij was een halfbroer van de pastoor. Hij heette Postma. Kwam er nu iemand om een paar schoenen, dan liet Postma de man geduldig uitpraten. Zeker, zei hij dan. Dan haalde een borstrok uit de kast. En wat denkt u hiervan? Deze oplossing van het probleem bracht hij zo overtuigend dat de mensen er peinzend mee naar huis gingen, ofschoon ze wel voelden dat er ergens iets mis was. Pas in 1938, toen het duidelijk werd dat we op die manier er nooit doorheen kwamen, werd de hele partij verloot ten bate van de missie in Madagaskar. Nog veel meer zou ik over de Vincentianen kunnen vertellen. En het spijt mij dat ik hier geen tijd voor heb. Ik ga dat ook vast eens een keertje doen. Eén gebeurtenis wou ik toch even aan de vergetelheid ontrukken. Mijn confrère, de heer Schaap, naderde de dag waarop hij 60 jaar lid zou zijn. En dat wel zelfs in onze vereniging nogal aan de hoge kant. Er werd een aparte vergadering gehouden om uit te maken of hij de pauselijke ridderorde pro ecclesia et pontifice zou krijgen. U weet dat misschien niet, maar deze ridderorde kost geld. Het bedrag is 150 gulden. Men kan in het Vaticaan ook niet van de wind leven. De vergadering was verdeeld. Een gedeelte meende dat dit schaap volledig toekwam. Er waren ook leden die vonden het zonde van het geld. Ik herinner me dat een van hen zo ver ging om een borstrok voor te stellen. Maar dit werd toch verworpen. De contrapartij had één sterk argument. Schaap was al in de 80 en liep op zijn laatste benen. De discussie nam nu een pijnlijke wending en Schaap werd verzocht om even de kamer uit te gaan. Wij zagen hem door het gangraam berustend op een stoeltje zitten onder een landkaart van Brazilië. Stel, zei de voorzitter, dat we hem die pro ecclesia geven en een week later knijpt hij er tussenuit. Dan zitten we met de gebakken peren, want het moest, daarover waren alle het eens, uit de armenkas komen. Het bedrag, zo lichtte hij zorgelijk toe, vertegenwoordigde 150 bon kruidenierswaren en dat ging dan mee de kist in. Het is precies zo uitgekomen. De pro-ecclesia-partij won en Schaap kreeg de orde, die hem door de deken van Haarlem, expres hiervoor uit zijn pastorie tevoorschijn gekomen, op de borst werd gespeld. Hij zei bewogen hier niet op gerekend te hebben. En wij schudden allemaal blij van nee. Hij had het niet verdiend, zei hij. Wij schudden weer van nee. En waarachtig een week later blies hij de laatste adem uit. De confrères stonden in volledige opstelling rond de groeve toen de kist langzaam naar beneden zonk. Op het deksel lag de orde. Niet zonder wrevel wierp ieder zijn schepje zand en keerde knorrig huiswaarts. Gisteren, heel vroeg, liep ik. Het was 5:00 's morgens de tuin in, met mijn blote voeten door het natte gras. Het was een heerlijke morgen. Fris, jong en vol belofte van een warme dag. Het is verbazend wat een vogels je allemaal hoort op zo'n uur. Wat een vreemde geluiden er om je heen ritselen die je anders nooit verneemt. Om u onnodig zelfverwijt te besparen, haast ik mij hieraan toe te voegen dat ik dit zelden of nooit doe. Ik was eenvoudig wakker geworden en ik kon de slaap niet vatten. Maar terwijl ik daar stond in die prille wereld, die later op de dag zoveel ouder worden zou, werd ik plotseling bevlogen door een vreemd gevoel. Ik kon het niet thuisbrengen, maar het had iets te maken met vroeger, lang geleden, toen het ook zo was. Een diep verzonken herinnering worstelde om boven te komen, zoals een drenkeling die gered wil worden. Telkens was hij er bijna en wilde ik zijn hand al grijpen, maar dan zonk hij weer de diepte in. Maar opeens, daar had ik hem. Het was de bedevaart naar Heilo. Elk jaar trok onze school ter bedevaart naar Heilo en dat ging per fiets. Voorop reden de paters op de voorzichtige, overvloedig bellende en onnodig armen uitstekende manier waarop in die tijd kloosterlingen zich per rijwiel voortbewogen. Daarachter kwamen de jongens, want het was een jongensschool. Tot ons leedwezen, toegewijd aan de heilige drievuldigheid, want dit werd niet als een duidelijke heilige beschouwd, waaraan een vrije dag verbonden was. Wij reden in rijen van 4. Dat kon, want om 6:00 's ochtends was er nog niemand op de weg. De tocht ging van Haarlem naar de Pont van Velzen en dan over Beverwijk en Limmen op Heilo aan. Zo tegen Egmond binnen haalden we de lopers in. Dat was een klein en elk jaar slinkend groepje verstorven voortstappende leerlingen die de tocht te voet maakten en luidkeels biddend de fietsers aan zich voorbij lieten rijden. Ze waren om 2:00 s'nachts van huis gegaan en droegen om deze prestatie het hele jaar door het stigma van waanzin en heiligheid, naar gelang zij door de jongens of door de paters beoordeeld werden. In Heilo kwamen wij om 8:00 aan en daar was dan een zingende mis met predikatie door rector Vleier, die ons mededeelde dat deze dag onze lieve Heer op een gans bijzondere wijze op ons neerzag. De fietsers ingesloten. Na een donderend Marialid zetten wij ons aan lange schragen in de tuin en kregen dan broodjes met thee. Dit was dan de bedevaart. Wat er nu eigenlijk precies in Heilo te vereren was, daar ben ik nooit helemaal achtergekomen. Men had daar, geloof ik, het heilig putje door Sint Jeroen persoonlijk gegraven en van geneeskrachtig water voorzien. Maar wij werden door de paters niet aangemoedigd het te bekijken en ik heb het ook nooit bezocht. Na het Marialied had ik zo'n razende honger dat deze devotie er eenvoudig niet meer bij kon. Niemand ging er trouwens heen. Vermoedelijk zat de zaak zo dat de Augustijnen, die nogal vooruitstrevend waren, een bedevaart nog juist geoorloofd vonden, maar het putje zelf als verdacht beschouwden. Na de oorlog kregen zij hierin gelijk, want de paus schrapte Sint Jeroen van de lijst van de heiligen en het putje raakte verstopt. Intussen was de situatie enigszins twijfelachtig. Wij pelgrimeerden wel, maar waarheen, dat wist geen sterveling. Ik herinner me dat Jan Stevens, die een klas hoger zat dan ik, dit al fietsende eens vroeg aan een broeder die naast hem reed. Rechts houden, antwoordde de broeder korzelig. En niet klessen. Deze behandeling van kerkelijke problemen werd toen wel toegepast. Tegenwoordig gaat dat niet meer. De tocht door het groeiend en bloeiend Kennemerland heb ik altijd heerlijk gevonden. De volle, bijna drachtige bomen, het verzadigde groen van de weilanden, zo ver je maar zien kon. De tevreden en toch zo zonderlinge vogelgeluiden. Dat allemaal met het gevoel samen dat je aan iets verhevens bezig was, waarmee niet te spotten viel. Dat gaf aan die lange reis in de prille morgen iets ontrukts. Terwijl alle dingen om je heen toch vertrouwd bleven. De bedevaart naar Heilo is in mijn herinnering altijd verbonden met een soort huiselijke wereldvreemdheid. Die, geloof ik, typisch Rooms is. Eigenlijk sluiten die twee sferen elkaar uit. Maar op weg naar Heilo ontmoeten ze elkaar en brachten een knusse bevreemding teweeg. Een gezellig soort mystiek, die buiten de Rooms-Katholieke Kerk geloof ik niet bestaat en daar trouwens ook binnenin snel aan het verdwijnen is. Die combinatie van gemoedelijkheid met het bovennatuurlijke, zo kenmerkend voor alle bedevaarten en in dit geval nog versterkt door het sissend leeglopen van lekke banden dwars door de hardop gebeden rozenkrans, dat bracht mij in een duizelige vervoering die nimmer drukkend werd. Want na afloop kwamen er altijd weer broodjes met thee. Ook was er van Sint Jeroen, die in de vroege christenheid geleefd moet hebben, te weinig bekend dan dat hij op hinderlijke wijze aan de leerlingen kon worden ten voorbeeld gesteld. Het enige wat me van hem wist was dat hij de woelzieke Westfriezen tot bekering bracht en in geur van heiligheid gestorven was. Beide prestaties vielen zo ver buiten het bereik van een Haarlemse jongen dat men ervan afzag hierop aan te dringen. De preek van Pater Vleier was eigenlijk het enige dat als beklemmend kon gevoeld worden, want onze rector hield van bekommerde predicaties, waarin hij de toenemende verwildering van de moderne jeugd luidruchtig betreurde. Met name het strandleven en de handelingen in dans- en taplokalen vervulden hem met zorg. Wij luisterden ademloos, in de hoop enige details te vernemen. Maar deze werden niet verstrekt. Terwijl hij sprak, stonden de ramen open en klonken de vogelgeluiden lief en fel door de hoge, holle en kale kapel. Je zag de boomtoppen ruisen en heel in de verte hoorde je kopjes rinkelen en een stem die riep, hier nog 50 krentenbollen. Er ging dan een golf van beweging over die honderden jongensruggen. Eventjes maar, want je was in de kerk. Maar dadelijk kwam het ontbijt. En dan die tocht terug door een warme, bestoven en ontluisterde wereld. Maar het mooie was er toch geweest en niemand kon je dat ontnemen. De Zouave, dames en heren, dat waren de strijders voor de paus. De paus had ongenoegen met de Garibaldisten die voor de eenwording van Italië vochten. En in 1870 riep hij via een zendbrief alle katholieke oppassende jongmannen uit de wereld bijeen om de heilige stad te verdedigen. En Nederland heeft toen in 1870... van 1865 tot 1870, 3000 jonge mannen gestuurd. Die waren meteen bij terugkeer hun stemrecht kwijt, want het was dienst nemen bij een buitenlandse mogendheid. Want de paus had toen nog een klein staatje. Nou, het was niet eens zo klein, de pausenstaat was vrij groot, maar nu is het een heel klein staatje geworden. De paus heeft die strijd verloren en is teruggebracht van een wereldlijk vorst tot een geestelijke macht. Een verandering die ik van harte toejuich. Wel, dit is dan... Die Zouaven die werden steeds ouder, dames en heren, allemaal ouder. Maar ik heb ze in mijn jeugd en verscheidenen hier in de zaal die de leeftijd van deze doorpassende grijsheid hebben, zullen zich de Zouaven nog herinneren uit de katholieke kerken. Trouwens, ik spreek hier in de schaduw van een katholiek kerkgebouw. Persoonlijk herinner ik me die Zouaven eigenlijk alleen uit processies. Hebt u dat ook? Dan liepen ze in de processie in de kerk mee. Dat was geweldig. Het gebeurde natuurlijk alleen bij heel grote processies, want ze waren stokoud. Je kon ze niet bij elk wissewasje inzetten. Maar bij zeldzame gelegenheden dan liep er een Zouaaf mee. Voor hem in zo'n lange stoet ging niemand en achter hem was er ook weer een ruimte. Hij liep solitair. Een wonderlijke verschijning strompelde dan aan het eerbiedig jongensoog voorbij. Ze hadden lange grijze baarden, steunden op een stok en waren gekleed in ballonvormige, haremachtige broeken en schuins weggelopende jasjes met passementen bestikt. Opzij droegen ze een sabel, op het wankel hoofd een verrassend klein petje. Niet iedere parochie had zo'n man, maar je kon ze lenen van pastoors die er wat ruimer in zaten en op een zouaaf niet keken. Onze kerk, de Spaarnekerk, had er 2. En ze liepen tot voorbij Beverwijk in alle processies van enige betekenis mee. Ik heb als jongen wel gehoord van een zouaaf uit Volendam die zijn rajon tot Den Helder uitstrekte, maar dit werd toch minder passend gevonden. Halverwege zo'n ommegang door de kerk kon de processie opeens een tijdje stilstaan, omdat de zouaaf op zijn gemak stond te rochelen en zijn pruim tabak in het middenpad kwijt wou. Niemand dacht eraan de krijgsman in deze bezigheid te storen. En zelfs de Suis of ordebewaker keek discreet voor zich uit. Was de gebeurtenis bevredigend afgewikkeld, dan trok men weer zingend verder. Het is mij ook altijd opgevallen dat de zouaaf na afloop van de processie de dienst niet verder bijwoonde, maar meteen door het hoofdportaal de kerk verliet. Dit eigenaardig gebruik heeft mij als jongen nimmer ontsticht. Hij was er uitsluitend voor de processie en behoorde niet tot de gewone gelovigen. Men mocht hem bij die gelegenheid wel nakijken. Je zag hem dan met een aanzienlijk krachtiger tred dan zojuist over het grind lopen recht naar een tapperij aan de overkant, waar hij op kosten van het kerkbestuur een kleine verkwikking tot zich nam. De gelovigen keken elkaar dan even vertederd aan en mompelden voldaan: het is nog een kras baasje. Ja, kras waren ze. De militaire keuring in Brussel was uiterst streng geweest en alleen Roomse jongelingen die niets mankeerden werden naar Rome doorgestuurd. Daarom zijn ze ook zo oud geworden. Tot in 1930, 60 jaar na de capitulatie van Rome, kwamen ze in het oude Tivoli in Utrecht nog bij elkaar op hun jaarlijkse reunies. En de jongste was dan 80. De nazorg van al die oude mannen had een pastoor in Hillegom, die ik nog goed gekend heb. Het was monseigneur van Leeuwen, geheim, doch inmiddels uitgelekt, kamerheer van de paus en almoezenier van de Nederlandse zouave. Het was een enige man. Hij had de gewoonte om, als hij onder het preken driftig werd, het rechterbeen dreigend over de leuning van de kansel te zwaaien onder de uitroep: pas maar op, anders kom ik eraan. De kerk in Hillegom was dan ook telkens stampvol als de pastoor de zondagsbeurt had. Men heeft jarenlang gehoopt dat de herder dit dreigement nog eens uit zou voeren. Dit is er echter niet van gekomen. Een andere eigenaardigheid van deze zielzorger bestond in een bijna pathologische afkeer van blote vrouwenhalzen. Vooral laag en rond uitgesneden wekten deze zijn onstuimige verontwaardiging. Hij gaf hieraan uiting door de zonderlinge uitroep vanaf de preekstoel: weer zo'n pannenkoek. En wees met uitgestrekte arm de bank aan waar de pannenkoek zich bevond. Vergeefs trachten enige notabelen uit Hillegom de pastoor tot een wat subtieler bestrijding van de onzedelijkheid te bewegen. Van Leeuwen bleef bij zijn eenmaal gekozen signalement. Van zijn zouave kon hij alles hebben, dat was waar. Door elke parochie op handen gedragen, waren ze soms wat kribbig van aard en sloegen, als het eten hun niet beviel, in menig zusterhuis hun bord in tweeën. Maar dit waren uitingen van misnoegen die hun almoezenier van Leeuwen volkomen begreep. Vermoedelijk deed hij zelf niet anders. Deze impulsieve man reisde met engelengeduld het hele land af, zijn koffers vol oude kleren en de zakken van zijn toog met tabak gevuld. In al die verregende levens bracht hij licht en zonneschijn. Toen hij stierf was er nog één zouaaf over. Die woonde in Aalsmeer. De man is de volgende dag gestorven. En ik denk niet toevallig. Toen was er geen één meer over.
Dat waren drie overpeinzingen van Godfried Bomans. U hoorde achtereenvolgens de Vincentiusvereniging, daarna bedevaart naar Heilo en Zouaven. De verhalen komen uit de archieven van Radio Nederland Wereldomroep en werden uitgezonden in de jaren 60. Dit is Dabada Chanchin.
De Dordtse synode. Dames en heren, elke optocht heeft de snelheid van de ene man met het houten been die erin meeloopt. Hij bepaalt de vaart waarmee alle anderen zich voortbewegen. En dat is nou meteen in een notendop het noodlot van elke massabijeenkomst. Er zijn er te veel. En dat was ook in Dordrecht het geval. Iedereen sprong maar op en schreeuwde. Het kunnen genieën zijn, je weet het nooit. Gewoonlijk zijn het warhoofden. Hoe komt dat? Vooreerst omdat een verstandig man thuis blijft. Hij kent die wet en zit bij de haard met een vriend te praten. Alleen zo kan men elkaar op wederzijdse fouten betrappen. Hij weet bovendien dat een spreektijd van 2 minuten, die bij zulke bijeenkomsten gebruikelijk is, de mensen dwingt tot simplificatie. En tenslotte zich bewust dat de 4 aangebrachte luidsprekers, die uw schuchtere opmerkingen tot donderende uitspraken vervormen, elk genuanceerd denken in de kiem smoren. Toch waren er ook wel aardige momenten. Zo trad er een ongewassen jongeling naar voren, die met zijn handen in de broekzakken de vergadering mededeelde dat hij maling had aan de paus, lak aan de bisschoppen en scheid aan de pastoor. Na deze onafhankelijke taal wandelde hij voldaan weer heen. Het moest maar eens gezegd worden. De voorzitter, die zich had voorgenomen voor de jeugd volledig open te staan, knikte begrijpend. Hij vroeg, had de spreker ook een meer constructieve mededeling? De jongeling slenterde bereidwillig weer terug en gaf als zijn mening te kennen dat we gewoon lief voor elkaar moesten zijn. Kon de spreker ook zeggen hoe? Zeker, ook hiertoe was hij bereid. We moesten fijn voor elkaar zijn, gewoon fijn. Je kon ook niet fijn zijn, maar hij was voor fijn. Gewoon fijn dan, wel te verstaan. Na deze toelichting, door de meer jeugdige aanwezige stormachtig werd toegejuicht, stond er een oude dame op. Het was een van die dames die met collectebussen rondgaan, lijsten van huis naar huis brengen en in regen en wil en wind geld ophalen. Ze worden overal met enige wrevel ontvangen. Vaak ook gaan de deuren dicht. Deze dame, die het dus niet zo fijn had, sprak er haar verwondering over uit dat de spreker haar nog nooit in deze bezigheid had bijgestaan. Nog ook had ze een van de vele andere jongelingen met dit werk bezig gezien. Ik vond dit wel fijn opgemerkt. Het lief zijn voor elkaar is niet alleen een gesteldheid, het is ook een handeling. Overigens is het lak hebben aan paus en bisschoppen een uiting van onderworpenheid. Iemand die daar werkelijk maling aan heeft, zegt het niet. Hij denkt er niet eens aan. Alleen de man die de druk van zulke figuren voelt, zegt die dingen. Hij wil er onderuit. Dat betekent dat ze bovenop hem zitten. In het algemeen viel er in de zaal een sterke wrevel tegen het kerkelijk leergezag te beluisteren. De meeste sprekers wilden dit wel aanvaarden, maar op 1 conditie, dat Rome zich zou beperken tot die uitspraken waarmee de sprekers het eens waren. Op die voorwaarden stonden ze er volledig achter. Maar anders, zo voegden ze er waarschuwend toe, was het Larikoek. Deze opvatting van gezag is enigszins ongebruikelijk. Het wordt voor de paus ook moeilijk om dat allemaal bij te houden. Het afkondigen van geloofswaarheden naar vooraf en alle Nederlandse gemeenten geïnformeerd te hebben of niemand er tegen is, lijkt mij een tijdrovende bezigheid. En vooral als die meningen met elkaar in tegenspraak zijn, zoals in Dordrecht het geval is, staat het oppergezag voor pijnlijke beslissingen. De Heilige Vader en zijn kardinalen bleken als college niet hoog genoteerd te staan. Men achtte het onwaarschijnlijk dat deze bejaarde celibataire de progressieve ideeën der Dordtse verliefden begrijpen konden. Nu weet ik niet of het bestuur van de kerk is samengesteld uit de domste gelovigen die men heeft kunnen vinden. Maar daarvan afgezien betreur ik het conservatisme van dit college minder dan de zalen deed. Ik zou het jammer vinden als de kuur in Rome zou meebuigen met elke wind die er woei. Dat is ook haar taak niet. Die mensen zijn bestuurlijk het centrum van een instituut dat 2000 jaar bestaat. Zij behoeden een traditie. Als deze in een bepaalde boom is uitgehold, zijn zij de laatste die hem laten vallen. Trouwens, de curie is de kerk niet. De kerk, en dat geldt voor alle kerken, dat zijn u en ik. Wij zijn de motor. Ginds is het vliegwiel. Het reguleert, dempt af en remt. En aan deze functie ontlenen alle vernieuwingsbewegingen in de kerken hun kracht. Ze moeten tegen iets optornen. Die Dordtse zaal zat stamvol met mensen en er had geen kip gezeten als Rome op al hun eisen had ja geknikt. Ik herinnerde mijn toespraak aan de provo's die door gebrek aan tegenstand volkomen in Nederland zijn weggevaagd. Heel die beweging is in de liefdevolle omarming van pers, radio en televisie eenvoudig doodgedrukt. De hippies zijn in de welwillende zon van de publiciteit ook al hard aan het wegsmelten. Elke revolutie is onmiddellijk dood als er geen barricaden te bestormen zijn. Een begrijpende paus en openstaande kardinalen helpen de vernieuwing niet. Zij draaien die de nek om. Dit is dank. Voor ik het stukje voorlees, dat ik het leger des Heils van harte bewonder. Het is geloof ik de enige religieuze beweging die op het ogenblik niet op de helling staat en aan reparatie toe is, omdat het gewoon geen plechtigheden en geen liturgieën kent, maar van eenvoudige menselijkheid uitgaat. Dat moet ik even zeggen, omdat het volgende de schijn heeft van een satire. Het is zoals een jongen het leger des Heils ziet. Ik was toen 8 jaar en het leger des Heils kwam bij elkaar, dat weet u nog wel van vroeger, ik weet niet of het nog zo is, op een grasveld in de Haarlemmerhout, dat door de Haarlemmers werd aangeduid met het woord vlooienveld. Kent u het? Ja. Daar kwam zondagsmiddags in mijn jeugd het leger des Heils bijeen. Omdat ik op die zondag nooit iets om handen had, miste ik mijn stijf gestreken matrozenpakje zelden in bijeenkomst. De soldaten marcheerden monter het veld op en gingen in een kring om hun leider staan, met de vastbesloten blijheid van mensen die weten dat ook de spotter bekeerd kan worden. Daarna nam de kapitein ingetogen zijn pet af en sprak met stijf toegeknepen ogen een opwekkend woord. Als hij zijn ogen met een ruk weer open doet, was hij ook meteen weer blij. Deze man had, zo zei men, veel meegemaakt. Hij was dientengevolge zo ruim van opvattingen dat hij soms een beetje kwetsend werd. Zo streek hij mij eens over het hoofd en vroeg of ik soms een Rooms jongetje was. Toen ik dit bevestigd had, riep hij royaal, hindert niet hoor. En dit leek mij ongepast, want ik had thuis gehoord dat alle mensen buiten de Rooms-Katholieke Kerk abuis waren. Hierop begon men te blazen. Onder het blazen keken de heilsoldaten uitnodigend in het rond of de zondaren reeds naderden. En inderdaad kwamen deze schoorvoetend naderbij. Men had daar vaste klanten onder. Zo was er één die buiten zijn werkzaamheden als zondaar een groentewinkel dreef. En die man was er altijd. Hij begon terstond te huilen en sloeg zich daarbij krachtig op de borst. Ook had hij de gewoonte om voortdurend amen, amen, alleluia te roepen. Nog voor de kapitein iets gezegd had. Hiervoor werd hij soms even apart genomen, waarna hij totaal vermorzeld weer terugtrad en zijn bijval in een rode zakdoek probeerde te smoren. Deze groenteboer is nooit in de rijen der heilsoldaten opgenomen. Vermoedelijk omdat zijn ijver de bedoelingen van de stichter op hinderlijke wijze overtrof. Boeiend waren vooral de vrouwelijke heilsoldaten die met stralende en in mijn ogen opmerkelijk gewassen gezichten vanuit hun gehuifde hoedjes sprankelend in het rond keken. Ze hielden beurtelings een kleine rede, behalve één, en die had ik nu juist zo graag gehoord. Ze had in bedeesd meisjesachtig gelaat, waarover de gloed van een immense vreugde lag en klapte alleen in haar handen. En haar zorgen was ook nog de tamboerijn toevertrouwd en zij rinkelde hiermee en maakte soms sprongetjes van blijdschap. Ik beminde haar diep. De combinatie van heiligheid met een niet te bedwingen blijdschap, die inderdaad kenmerkend is voor het leger des Heils, was in onze kerk vreemd. Vrome mensen waren in het algemeen nogal saai. En de tot een orgie opgevoerde verkneukeling, omdat men de juiste weg gevonden had, kwam in onze kerken niet voor en is er trouwens nog steeds niet. Hier wel. Het was allemaal vreemd, opwindend en door en door onkerkelijk. Naast haar stond een oudere heilssoldate met een stalen bril op die ik voor haar moeder aanzag. Het gerucht ging dat zij majoor was, maar zich hierop niet liet voorstaan. Deze vrouw, die over een glimmend, geboend gezicht beschikte, sprak veel en met overtuiging. Zij behoorde tot de peripatetische redenaars. Dat wil zeggen, zij wandelde al sprekend in het rond en keek af en toe een manspersoon eens vorstend in de ogen. Ongeveer zoals een kok doet, die het deksel van een pannetje ligt om te kijken hoe het ermee staat. Bleek hij gereed te zijn, wat ze met één oogopslag zag, dan duwde ze midden in de kring en riep: "Getuigen, getuigen, halleluja." Hierna trad ze in de rij terug en wachtte met neergeslagen ogen op wat er komen ging. De man begon dan te getuigen. Hij zei dat hij een groot zondaar was, maar daar nu spijt van had. Dit bericht wekte grote voldoening. Details over zijn zondig verleden werden zelden verstrekt. En dat speet mij wel eens, want ik had graag wat nadere bijzonderheden vernomen. Toch waren er ook verkwikkende uitzonderingen. Zo herinner ik me eens een reusachtige slager die snikkend enige finesses onthulde over zijn omgang met het andere geslacht en langzamerhand tot zulke vertrouwelijke informaties kwam dat de kapitein ijlings een wenk gaf en de soldaten het koper aan de mond zetten. De man sprak vervoerd door, maar zijn inlichtingen verdronken in het geschetter en hij werd met zachte hand weer teruggevoerd. Ik hield van het leger, nu trouwens nog, maar toen om een hele andere reden. De wereld stond op zondag in Haarlem bijna stil. En de heilssoldaten brachten daar beweging in. Ik meende bovendien dat zij stuk voor stuk in alle verbeelding te bovengaand leven van wellust geleid hadden. En daarna bekeerd waren. Zo werd er van een brigadier verteld dat hij zich jarenlang in een verdacht huis aan de Bakkenessengracht in ontucht had rondgewenteld. En plotseling, terwijl hij zich lallend over het vlooienveld voortbewoog, door de adem van de geest bevlogen was en zich jammerend op de graszoden had neergeworpen. Vanaf dat ogenblik was hij een ander mens geworden. Hij woonde de samenkomsten bij in de enorme windselen van een koperen tuba, waaruit hij regelmatig delen losschroefde om er wat vocht uit te laten ontsnappen. Zijn rond en blozend gezicht deed weinig uitspattingen vermoeden, maar dit was natuurlijk schijn. Hij had wel degelijk niet gedeugd, dat lieten we ons niet ontnemen. Hij kreeg ook nooit het woord en iedereen respecteerde dat. Als die man eenmaal was losgekomen, waar bleven we dan? Tegen zulk een graad van ontucht viel natuurlijk niet op te blazen. En zo zat hij daar zwijgend in zijn tuba opgeborgen als een door koper bedwongen tijdbom van verdorvenheid. Het laatst zag ik hem in een kamgaren pak over de grote markt lopen, een kinderwagen voor zich uitduwend. Een rammelaar stak halverwege uit zijn zak. Men kan alles overdrijven.
Ik was een tijd geleden in een Belgisch stadje en daar ontmoette ik een student en die was verliefd. Hij was verliefd op een meisje, ook een studente. En die heette Godelieve van den Oudenaarde. De verliefdheid duurde al een jaar. In al die tijd had hij haar slechts 2 keer gesproken, ofschoon beide malen haar hand gedrukt. Ik wou eens polsen hoe ver dit gebrek aan ondernemingslust ging en ik vroeg hem of hij haar althans een brief geschreven had. Dat was ook niet het geval. Toen heb ik voor hem een brief geschreven en ik kan het nogal aardig. En toen besloten we die brief samen te brengen aan het internaat waar ze woonden. Want Vlaamse meisjes wonen niet altijd op kamers, maar worden soms ondergebracht bij nonnen. We kwamen terecht bij een groot uiterst rooms uitziend en dan ook door religieuzen beheerd gebouw, dat in de voorgevel een beeld van Sint-Jozef droeg met een lelie in de hand. Nadat wij deze ontmoedigende voorstelling een tijd lang bekeken hadden, besloten wij niet aan te bellen, maar Godelieve van den Oudenaarde zelf te zoeken. Wij vonden haar ook inderdaad achter een raam, etend met een heleboel andere meisjes. De meisjes werden bediend door nonnen en kregen aardappelen en bruine bonen. We werden volkomen achter de ramen geïgnoreerd. Toch scheen onze aanwezigheid te zijn opgemerkt, want achter ons hoorden wij plotseling een zacht geritsel en daar stond opeens een non. Wat wensen de heren, vroeg zij beleefd. Nadat we dit hadden uitgelegd, namelijk dat wij Godelieve wilden bezoeken, knikte de zuster alsof zij dat al sinds eergisteren geweten had en ging ons voor naar de vestibule waar ze ons achterliet met de fluisterend gesproken woorden. Ik zal moeder even verwittigen. Ruisend en rinkelend verdween zij door een deur die zij zorgvuldig achter zich in het slot deed. De ruimte waarin wij ons bevonden was rondom gestoffeerd met gipsen beelden die allen nadrukkelijk naar boven of op zichzelf wezen. In het midden van de geschopte vloer was een oog aangebracht met de mededeling God ziet u, wat alleen correct kon zijn als men er bovenop ging staan. Er verscheen nu een nieuwe non die ons zei dat moeder bereid was ons te ontvangen. Hoewel dit nu niet direct onze bedoeling was, volgden wij haar door een oneindig aantal gangen, tot wij in een hoog en sterk naar boenwas riekend vertrek kwamen, waar de religieuze ons weer alleen liet, na andermaal de deur achter zich in het slot gedraaid te hebben. In deze kamer stond een heilig hart, dat met wijd geopende armen uit het raam keek, en een beeld van Sint Bernulfus, die de vinger waarschuwend aan de lippen legde, alsof hij zeggen wilde, vrienden, mondje dicht, wat mij in de gegeven omstandigheden een juist advies leek. Het vertrek bevatte voorts twee kwijnend uitziende palmen, waartussen het gebruikelijke beeld van de heilige Theresia van Lisieux was opgesteld, die de hooggeplaatste geestelijken, laat ons zeggen door dekens en kanunniken, wel schertsend als kleine Treesje wordt aangeduid, hoewel dit in de mond van een eenvoudig kaplaan als een ongepaste scherts wordt aangemerkt. Voor dit beeld brandde een lichtje dat dwars over de vloer met een stopcontact naast de deur verbonden was. Vanaf de muren zagen niet minder dan 7 pausen berispend op ons neer. Verder was er een zeer grote en uitvoerig ingelijste foto van de stichter der congregatie, een reizige 60er, met de rechterhand bezwerend op een rijk bewerkt tafeltje waarop een crucifix stond. Zijn uitgeteerd gelaat liet de keuze tussen strenge ascese en een vergevorderd maaglijden volledig open. Interessant was ook het plafond. De billen en buiken van stoeiende kleinen, die daar oorspronkelijk door een wat lichtzinnig bewoner waren aangebracht, verhieven zich als kleine eilandjes in een dikke laag kalk die er door de nonnen was overheen gesmeerd. Ofschoon stichtend bedoeld, was het effect bepaald obsceen. Boven een enorm en geheel leeg buffet, dat door een dame op haar sterfbed in een ogenblik van verstandsverbijstering aan de congregatie was overgedragen, hing een foto van enige duizenden Lourdesgangers die in een flauw oplopende driehoek stonden opgesteld. Ik was juist bezig die te bekijken toen de deur zich op een kier opende en een kap om de hoek verscheen. Moeder komt seffens, sprak de non en verdween weer ogenblikkelijk. Na 5 minuten ging er een andere deur open en vernamen wij de tijding moeder nadert. Ook deze non maakte zich als de bliksem uit de voeten. Hoewel dit bericht al wat hoopvoller klonk, kreeg het vertrek toch gaandeweg het karakter van een stationswachtkamer waar de inzittenden met een ernstige vertraging hebben rekening te houden. Niet min verscheen de moeder. Wij hoorden haar al van verre aankomen door een enorm geruis van stijfsel en kralen en stelden ons eerbiedig op voor de deur die wij het waarschijnlijkst achten, maar zij dook niettemin achter onze ruggen op. Het was een statige religieuze met een licht gebogen neus, een stevige kin en zware oogleden, alles in was uitgevoerd. In haar blik lag die eigenaardige, enigszins vermoeide vriendelijkheid die uit het besef van onaantastbaarheid geboren wordt. Zij gaf ons allen een dunne en onwezenlijke hand die zij ook direct weer terugnam, zodat de ontvanger de indruk kreeg dat hij eigenlijk reeds te ver gegaan was. Hierop ging zij ruisend zitten. Nu moet ik even zeggen dat we die brief samen geschreven hadden en die had een lengte gekregen van ongeveer 5 meter. Afwisselend hadden we hem volgemaakt en de meer krachtige, gepeperde passages had ik voor mijn rekening genomen. Maar er gebeurde niets. Zij wachtte. Ik stootte de student aan, om wie het allemaal begonnen was, en die legde onze bedoelingen uit. Hij zei dat hij die brief persoonlijk aan Godelieve had willen overhandigen. De moeder sloot in ogenblik de ogen, niet zozeer om dit verzoek te overwegen, als wel omdat zij door de absurditeit ervan overweldigd werd. Geeft u die brief maar hier, zei ze zacht. Wat er nu volgde zal ik niet licht vergeten. De moeder begon de rol volmaakt onaandoenlijk te lezen, alsof het een waslijst was. Naarmate zij in deze lectuur vorderde, werd de rol echter langer en begon zich met de stof die reeds was doorgenomen op storende wijze te verwarren. De moeder, die hiervan hinder ondervond, plaatste nu een lege inktpot op het stuk dat al gelezen was en wikkelde de rol zo verder af. Telkens schoof zij haar stoel een eindje naar achteren om de lectuur strak te houden en zo bewoog zij zich gaandeweg verder van ons af. Ik sloeg haar met spanning gade, vooral bij die gedeelte die ik als mijn eigen handschrift herkende, want ik pak dat soort onderwerpen, als ik er eenmaal mee bezig ben, nogal krachtig aan. Niets op haar gelaat echter verried enige aandoening. Zij rolde gestadig verder het vertrek door en toen ze eindelijk klaar was, zat ze tegen de muur aan de overzijde. Zij lichtte het hoofd op en vroeg, wilt een van u die pot even oplichten? Roets, daar vloog de hele rol weer in haar handen terug en zij borg deze in haar onderrokken op. En toen zei ze, ik zal voor u allen bidden. Op deze totaal onverwachte wending geven ons beiden het antwoord. Chef zei, het spijt me dit te moeten melden, na een tijdje, dank u wel, moeder, wat mij op dat ogenblik niet bepaald sterk leek. De moeder sloot weer even de ogen als iemand die zulke dingen graag voor anderen over heeft en vervolgde, zuster Adelheid zal u nu de uitgang wijzen. De zuster kwam meteen monter de kamer in. Ik begreep niet wat ons nog verder overbleef dan haar te volgen. Maar de ongelukkige chef deed op de drempel nog een laatste poging. U geeft de brief wel aan Godelieve, vroeg de stumperd. De moeder antwoordde niet eens. Over zijn hoofd heen keek ze even naar mij. Voor u speciaal, zei ze nog. Mijn aandeel in de missive had ze dus wel degelijk opgemerkt. Ja, dat zal een vrouw ontgaan.
Dat waren nog eens 3 verhalen van Godfried Baumans. Allereerst Dordtse synode, daarna het leger des heils. En tenslotte brief aan Godelieve van Oudenaarde. En daarmee zijn we weer beland bij het einde van het programma van vandaag. Ik hoop dat u het een beetje leuk gevonden heeft. Mijn naam is Leo Heijstek. Bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen tot de volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Dag. Flubbelikabbel, snoebelikabbel, flubbelikabbel, stikke dikke pom pom, stik stak, flokke takapri. Drum drum drum, stikke dikke brood, rap rap rap, stikke dikke brood. Vlom vloeren, klaren knoot. Frappelubbelikabbel, babbelikabbel, flubbelikabbel, stikke dikke pokke pakke pikke pakke pikspak. Rik rak tak, stikke dikke spikspak. Frop 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 frop. Hier!